defaced. En die heeft een suggestie gegeven dat u vanavond zou hebben over de eeuwige krachten van de ziel.
Ja. Maar ja, als u geen bezwaar hebt, ik ook niet.
Het sluit een mooie kant.
Kees, de eeuwige kracht van de ziel, dat is een raadsel dat niemand volledig kan ontsluieren. In de eerste plaats weet ik niet wat eeuwig betekent. Zover we naar kunnen gaan, betekent eeuwigheid de gelijktijdige bestaanswaarde van al datgene wat in de tijd ooit geschied is of geschieden zal. En de kracht van de ziel, ja. Ik denk dat de ziel beschouwd kan worden als een contactpunt, waardoor de tijdloze energie binnen de ziel kan optreden. En wat de ziel zelf is, ja. Laat ik het zo zeggen, de ziel is eigenlijk niets. Het is net de loop van een geweer. De ziel is er, daardoor wordt alles mogelijk, maar je kunt haar zelf eigenlijk niet omschrijven anders dan te zeggen het is niets. De geest zou je dan kunnen omschrijven als de loop. Je kunt zeggen de trekken en velden bepalen de draaiing van een kogel. Ja, maar de ziel zelf, ze moet er zijn. Zonder haar is er geen existentie. Is kracht niet denkbaar? Maar aan de andere kant, wat ze wel is, dat weet je eigenlijk niet. Er zijn er heel veel mooie theorieën over. Men zegt wel, de ziel is een deel van het goddelijke. Dat is makkelijk gezegd, wanneer je niet weet wat het goddelijk is. Het goddelijk is een geloofswaarde die onomschrijdbaar is. En dan moet je dus eigenlijk proberen om dat maar menselijk te benaderen. Want werkelijk vanuit het wezen van het gestelde is de omschrijving eigenlijk onmogelijk. Dan wil ik het maar heel eenvoudig beginnen. Weet u wat chi is? Levenskracht, inderdaad. Nou, kent u waarschijnlijk de oefeningen bij het gebruik van slangenvuur, gebeurt dat wel. Waarbij je probeert door diepe ademhalingen die kracht in jezelf te voelen. Die zit dan ergens beneden. Als je die kracht eenmaal voelt als een spanning, dan probeer je ze omhoog te laten gaan. Bijvoorbeeld tot iets onder de schouderbladen. Daarna laat je die kracht weer teruggaan. Nu is het gekke dat iedereen die kracht heeft of niemand heeft die kracht. Maar wanneer je aandacht erop richt, wanneer je er dus bewust van wordt, dan blijkt die kracht ineens te werken en ze blijkt tot op zekere hoogte zeker beheersbaar. Ik denk dat de kracht van de ziel eigenlijk precies hetzelfde is. Het is er altijd. Maar op een ogenblik dat wij onze stoffelijke normen even vergeten, dat we werkelijk binnendringen in dat rijk waarin omschrijven onmogelijk is geworden, dan staan wij in verbinding met die ziel, de kracht van die ziel. Dan kunnen we nog niet zeggen wat die kracht is misschien. Maar wanneer ons wezen gericht is op een bepaald doel, zal die kracht in de richting van dat doel werkzaam zijn. Laat ik het zo simpel mogelijk zeggen. Stel dat ik een goed suggestor ben. Ik zeg tegen u, u voelt zich vermoeid, dat weet ik, maar die vermoeidheid gaat wegvloeien. En als ik u daarvan kan overtuigen, voelt u zich beter. Nu ben ik geen suggestor meer, ik ben een magnetiseur. Ik geloof dat de kracht in mij is. Ik straal u die kracht toe. En u neemt die kracht op. Dan heb ik dus zelf een reële kracht uitgestraald. Alleen weet ik ook niet precies waar ze vandaan komt. Nu kan ik een geest zijn. Een geest heeft weer andere energie en vermogens voor een deel uit zijn eigen wereld. En voor een deel ook door het potentiaalverschil tussen die eigen wereld en uw wereld. Die geest, die zegt dat niet meer. Die hoeft daar niet mee bezig te zijn. Die geest realiseert zich. Hij stelt zich voor, ik zie iets, ik doe er iets aan. En automatisch wordt daardoor zijn kracht in werking gesteld. Het belangrijke is dat hij niet aan zichzelf denkt. Dat doet ook in feite een goed magnetiseur niet, denkt ook niet aan zichzelf. En zelfs de suggestor moet om suggestief te werken zijn reële persoonlijkheid achterlaten. Het is dus zo dat krachten kenbaar worden op het ogenblik, dat er een deel van het ego als het ware verdwijnt. Daarom kun je ook verstandelijk zo heel weinig doen met paranormale krachten. Mensen zeggen altijd achter dat occultisme, het is niet rationeel, het is niet wetenschappelijk bewijsbaar. Maar ze vergeten één ding. Juist datgene wat paranormaal is, kan niet rationeel worden benaderd. Het wordt emotioneel benaderd. En de emotionele benadering geeft pas werkelijke resultaten wanneer het ik zichzelf vergeet in de wil die het uitoefent. En dan kunnen we een stap verder gaan en zeggen, er moet dus een kracht zijn die alleen door zich bewust te zijn van bestaan, al het bestaan in stand houdt. En het zal waarschijnlijk God zijn. Waarschijnlijk, want we weten het niet precies. Zolang er besef is van ik, is er begrenzing. De ziel kan pas functioneren als deel van het goddelijke, het zo mogen noemen, op het ogenblik dat zij vergeet zichzelf te omschrijven. En dan zeggen de mensen, ja, maar wat kun je daar dan mee doen? Kan ik er iets mee doen voor mezelf? Ah, dat is trouwens is echt Nederlands, hè? Ja, ik wil dat wel doen, maar wat levert het op? Huh? Er zijn zelfs mensen die willen hun gebeden staken, omdat ze hopen met die staking een gebedsverhoring te bewerkstelligen. Ja, zo zijn mensen eenmaal. Maar realiseer je eventjes goed. Ik kan mijzelf genezen op het ogenblik dat ik deel wil zijn van de kracht zonder mijzelf te willen genezen. Maar op het ogenblik dat ik mijzelf kies als doel voor het genezen, ben ik met mezelf bezig. En ben ik bezig met een zelfomschrijving en dus een begrenzing van datgene wat voor mij bestaat en mogelijk is. Het is waar ik het zo interessant en duidelijk heb. Gaat dat? Nou, dan zou je dus moeten stellen, de kracht van de ziel is een onpersoonlijke kracht die alleen door het bestaan van de ziel zich manifesteert op al die punten waarop de ziel in haar existentie, maar niet in haar ik-omschrijving, gericht is. En hebben we daarmee weer iets geconstateerd, dacht ik. Het is dus niet alleen de kracht van de ziel die door ons werkt. Nee, het is de manier waarop wij denken, voelen, gericht zijn. Waardoor wij een relatie aangaan met de wereld. En wanneer wij onszelf vergeten, blijft dat tijdelijk bestaan. Daardoor zal de kracht van de ziel gericht zijn door de relatie die het ik, in de tijd dat het zichzelf omschreef ten aanzien van de wereld, heeft aangenomen ten aanzien van die wereld. En daarmee is duidelijk geworden dat we met een onderwerp zitten waar de praktijk eigenlijk alleen maar emotioneel iets mee aan kan. Een gebedsverhoring is wonderbaarlijk. Nou, je kent die term wel. Nou, er zijn dominees die elk derde woord uitroepen, is het niet wonderbaarlijk? En dan roept iedereen halleluja. Nou, dat spaart natuurlijk een hele hoop woorden als je een preek moet uitschrijven. Maar een gebed kan verhoord worden. Maar wat gebeurt er dan? Als je bidt, ben je bezig met een probleem en met God. Niet met jezelf. Ook wanneer het je eigen probleem is. Je bent bezig met het probleem. Je gaat totaal op. Emotioneel verengt het geheel zich tot één enkel punt. God. God en mijn probleem. God. Op dat ogenblik is er dus voldaan aan de voorwaarden die je voor de kracht van de ziel hebben gesteld. Een gebedsverhoring is nooit alleen een actie van God. Ze is altijd het resultaat van een contact tussen een ego en de onbekende kracht die we God noemen.
Het is een ego, dus toch een ego. Dus toch een ego.
Het is een contact tussen een zichzelf niet omschrijvend ego. Want een ego is, zoals we weten, het totaal van voorstellingen waardoor het eigen wezen ten aanzien van de omringende wereld dun of wereld omschreven wordt. En het is vanuit dat wezen dat het ontstaat. En het kan op het ik gericht zijn in dit geval. Omdat het ik geen rol speelt. Er is de relatie probleem en God. Dat is het enige wat overblijft. Op het ogenblik dat dat gebeurt, is dat ik niet bezig met gebeurt er wat of gaat er wat gebeuren. Dat komt pas later. Het contact is tot stand gekomen. En voor mij gaat het er dus om dat de kracht Gods dan in een ik werkzaam is, maar onder bepaalde voorwaarden die een tijdelijke zelfvergetelheid inhouden. En ik denk als je nog een stap verder gaat, dat je kunt zeggen, wanneer ik gewoon iets doe voor een ander, zonder erbij na te denken verder, alleen emotioneel als het ware gedreven, dan kan ik vaak veel meer dan ik dacht. Waarom? Omdat ik alleen nog maar doel ben en zoekende naar het helpen van een ander, onbewust het geheel erken in de ander. Dat is natuurlijk een heel, moet ik zeggen, ingewikkelde omschrijving van zaken die eigenlijk niet zichtbaar zijn. Maar ja, ik kan u ook over de wereld van de geest allerhande dingen vertellen en sferen omschrijven, zonder dat ik lieg, maar zonder dat ik de waarheid zeg. Ik lieg niet, omdat al datgene wat ik omschrijf voor mij of vanuit mijn standpunt bestaat. Maar gelijktijdig lieg ik, omdat ik doe vermoeden dat dit dus een zelfstandig bestaan is, wat mijn inziens niet het geval is. Als je het goed nagaat dus, is er eigenlijk een relatie tussen ons en de wereld, en in ons tussen ons en God. Wij zijn zelf het slot op de deur, waardoor de goddelijke kracht via de ziel, wij noemen het dan zielenkracht op dat ogenblik, zich niet voortdurend kan openbaren in het lichaam in de wereld om ons heen. Dit eenmaal gezegd hebbende, moet ik me afvragen of je die kracht alleen maar plaatselijk kunt gebruiken of alleen voor een bepaald doel. Op het ogenblik dat een ik zichzelf niet meer omschrijft en verbonden is innerlijk dus met de hoogste krachten die voor het ik bereikbaar zijn, ontstaat als vanzelf een inductie in dat ik. Het ik dat zichzelf op dat ogenblik dus niet als zodanig beseft, maar functioneert als een soort zendmaster. Is de energie sterk genoeg, dan ontstaat een uitstraling die zeer grote gebieden kan omvatten. Theoretisch de gehele wereld of misschien zelfs een deel van de kosmos. Is er tijd mee verbonden? Met de kracht zelf niet. Ze is nog tijdlozer dan elektriciteit of licht. Zij omvat gelijktijdig eigenlijk het gehele al. Bestaan theorie als een ruimteschip, hè, laten we ze aannemen. Dus de lichtsnelheid kan overschrijden. Heeft een zodanige massa dat door de beweging de massa groter wordt dan die van het heelal. Daardoor is het al tijdelijk bevat in het ruimteschip en bevindt het zich dus eigenlijk op alle plaatsen tegelijk. Ja, dat is een volgeling van Einstein die ermee bezig is geweest. U zult waarschijnlijk zeggen, wat heb je er aan? Want je kan niet uitstappen. Heeft u groot gelijk, en met lichtsnelheid kun je niet uitstappen. Maar ik probeer dit te gebruiken als een beeld om duidelijk te maken dat op het ogenblik dat ik mijzelf niet meer omschrijf, ik eigenlijk al omvat. En dat die kracht dus op elk punt, ongeacht hoe of waar, werkzaam kan zijn, zolang mijn gerichtheid, en die komt van mijn gevoel en mijn bewustzijn af, voordat ik de toestand van ik-vergetelheid heb bereikt, daar maar op gericht ben. Er is dan geen tijd die vergaat. Wat ons tot een tegenspraak brengt. Ja, absoluut, want wanneer wij met dergelijke krachten werken, dan vergt het enige tijd voor het werk. Kent u nog een oude koffergrammofoon? Ja? Kijk, als je die plaat op het goede tempo wilt laten spelen, dan moet je eerst zwengelen. De veer moet opgewonden zijn voordat het resultaat hoorbaar wordt. Die kracht werkt, maar wat kan zij doen? Zij kan niet onmiddellijk herscheppen, behalve misschien onder zeer uitzonderlijke omstandigheden. Ze kan alleen dat wat aanwezig is, als het ware, opnieuw oriënteren. Zoiets als een magneetveld kan doen ten aanzien van ijzerversen. Die heroriëntatie echter vergt wel tijd. En voordat dan de gevolgen van die heroriëntatie kenbaar worden, vergaat er nog meer tijd, omdat de verandering al betrekkelijk ver gevorderd moet zijn voordat ze kenbaar is. De tijd ligt dus daarin. En dan is de tegenspraak dus een schijnbare en geen volledig reële. Wanneer ik nu naar binnen toe ga kijken, ik hoop niet dat u het erg vindt, hè? Gaan we even esoterisch doen. Mij één keer overkomen dat ik wat zei, dat een ongeïnteresseerd toehoorder uitriep, alsjeblieft niet, je bent nou al vervelend genoeg. Maar goed, dat was in mijn leertijd, hoop ik. Als je probeert om de wereld af te sluiten, dan bestaat ze nog wel. En de trillingen van buiten, het geluid, het licht en zo bereik je misschien nog wel. Maar eigenlijk ben je er niet meer in geïnteresseerd. Je reageert er niet meer op. Dat wijst erop dat er in de hersens een verandering plaatsvindt. De hersens zijn niet meer bezig de van buiten komende indrukken onmiddellijk in realisatie te vertalen, maar zijn bezig met een persoonlijke inhoud. Met voorstellingen, herinneringen, gevoelens, onbewuste gegevens, bovenbewuste gegevens misschien, die in het ik bestaan. Er ontstaat een wereldbeeld in jezelf. Maar ook dat wereldbeeld interesseert je niet. Je vermindert dus weer de activiteit, omdat je niet reageert. Dan komt er een ogenblik dat je niet verder kunt gaan. Want als je nog verder zou gaan, dan blijft er niets over. En niets is iets waar ik zich altijd tegen verzet. Het leven heeft dezelfde eigenschap als elke andere vorm van energie. Het probeert zich in de bestaande vorm in stand te houden. Het resultaat is dat er dan een voorstelling moet ontstaan. Meestal is dat licht. In andere gevallen is het bijna een embryonale koestering die je ervaart. Je ervaart een soort stilte waarbij je niet meer hoeft te denken, waarbij je toch nog net op de grens je van je bewust bestaan rekening kunt geven.
Is
het een naamjaar? Er zijn veel namen. Dit punt bereikt hebbende, zijn we niet meer gebonden aan herseninhouden. Wat nu ontstaat, wat als het ware zich in dat licht manifesteert en projecteert, behoort dus niet meer tot het normale hersenweten of hersenbestaan. We ervaren dit alles zonder het te kunnen omschrijven. Het is een soort verrukkingstoestand of verheerlijkingstoestand, zeg maar. al wat wij zijn, heeft daar deel aan. Ook het lichaam, ook de omgeving. Maar het wordt niet gerealiseerd. Ja, het kan niet gerealiseerd worden zonder gelijktijdig daarmee de werking te onderbreken. En als we nu daar zo zijn gekomen, dan zoeken we later om het te omschrijven, daarvoor een beeld, een woord. Er zijn mensen die zeggen, ja, voor mij is het dat woord, dat is een heilig woord, en dan komen ze met een onverklaarbare klank naar voren. Anderen zeggen, ja, ik drong door tot mijn diepste innerlijk, en ik kwam in gotische gewelven van een tempel met blauw licht, en op het altaar straalde een gouden licht, en ik werd erdoor beroerd. Dat is rationalisatie. Een poging om te vertellen wat niet zichtbaar is. Om de indrukken weer te geven die je had van je innerlijk, zonder dat daarmee de kracht omschreven is, zonder dat daarmee de werking die je onderging in feite gekenschetst is, anders dan in een emotioneel getint sfeerbeeld. Wat gebeurt er? Diep in mijzelf ga ik op in iets wat ik als een trilling of als licht zal omschrijven waarschijnlijk. Maar wat eigenlijk gelijktijdig het hele al schijnt omvatten. De harmonieën van het al, het evenwicht van het al, dringen in mij door. Er is geen geluk of leed meer. Er is iets wat veel groter is. Een vrede die gelijktijdig een absolute verzadiging van al betekent. Op dat ogenblik laat ik mijzelf op met energieën en krachten die ik me niet kan voorstellen. Iemand die in de omgeving is en die helderziende is, die zal waarschijnlijk een heel sterke aura zien uitstralen. En in die aura, in tegenstelling tot het normale, waarin de buitenste laag dus wat variante violet tot blauw, misschien zilver hier en daar vertoont. Hij zal die uitstraling zien als een soort gulden gloed. Ik zeg gulden omdat goud eigenlijk te materieel daarvoor is. Denk nu even na. Hoe zijn de mensen ertoe gekomen om heiligen, of in sommige gevallen priesters ook, al lang voordat er van heiligen werd gesproken, uit te beelden in een bepaalde situatie met een soort gouden krans om het hoofd, soms ook om het lichaam. Het zou erop wijzen dat men een verheerlijkingstoestand van zo'n persoon heeft doorgemaakt, of weet wat een verheerlijkingstoestand teweeg brengt, en probeert om dat uit te beelden. En hoe primitiever eigenlijk de kunst is, hoe scherper vaak juist dit aspect naar voren komt. U kunt het in de, volgens uw normen dan toch wel, primitieve tekeningen van de Maya's tegenkomen. Daar vindt u soms een eigenaardig cirkeltje, dat een deel van een lichaam, soms van een dier, soms van een mens, omringt en uitstraalt. Maar als we nog veel verder teruggaan, dan komen we eigenlijk terecht, ja, zo'n beetje in type boreum, vroeg tijd. Dan zijn er al door schijnbaar niet-menselijke wezens, of althans nog niet homo sapiens zijnde wezens, misschien zoiets als Australopithecus of zo, zijn er tekeningen gemaakt. En sommige van die tekeningen zijn door een soort ei-vorm omgeven. Waarom? Zou men hier niet diezelfde uitstraling bedoelen? Dat wijst erop, volgens mij tenminste, dat men al een zeer lange tijd in de mensheid ervaring heeft met dergelijke uitstralingen, en dat deze altijd weer in toestanden van ik-vervreemding tot stand komen. Dan wordt verklaarbaar hoe we allerhand verhalen gaan vertellen, bijvoorbeeld over de Boeddha die zit te mediteren en Mara de Bittere, die hem eerst met zijn legers bedreigt, daarna met beloften en uiteindelijk zelfs zijn dochters voor hem laat dansen. Daar ziet u dus uit dat het uit een hetero-beschaving komt. Maar altijd weer probeert men er beelden aan te verbinden. Waarom? Omdat het onzegbare op een of andere manier duidelijk moet worden gemaakt. Op het ogenblik dat ik reageer op de wereld buiten mij, iets accepteer, ben ik er deel van, dan bestaat de toestand niet meer in mij. En lees de evangelie, de bekoring van Jezus in de woestijn. Als je God bent, nou kun je van stenen brood maken. Nou, dat kan elke ingewijde, als het nodig is, en menige bakker. Oh nee, die doet het omgekeerd. Maar wanneer u dit doet, wanneer u dat doet, Jezus zegt alleen maar, hij zegt ook niet, ga weg. Het is niet het retrovade, dat men later gebruikt, het trek u terug. Hij zegt, ga achter mij. Met andere woorden, je bent er, ik herken je bestaan, maar je hebt niets te maken met wat ik nu ben. Alweer de ik-ontkenning. Zodra het ik probeert zich te manifesteren om te reageren, is het weg. En mensen kunnen dat dan niet anders uitbeelden. Die moeten er een handeltje van maken. Hè? De koninkrijken der wereld aan uw voeten. Ik zal u dit alles geven wanneer je neerknielt om mij te aanbidden. Of Mara, aan zijn verleiding. Ik zal u tot heerser der heersers maken. Ik zal u de zoetheid aller werelden laten proeven. Het ik meet zichzelf af aan de relatie die het heeft met het al vanuit zichzelf. Dat wil zeggen vanuit een beperkt denkbeeld. Maar de zielenkracht kan dat niet. Zij kan zich alleen realiseren wat zij is. Niet hoe ze zich uit. En daar ligt dan ook geestelijk allerhand belangrijks in. Want wanneer u naar binnen toekeert, dan zijn er ogenblikken dat u, wanneer u weer ontwaakt en niet eerder, flarden hebt misschien van voor het bestaan. Flarden hebt van, dat zou ik moeten doen of zo zou het moeten zijn. Dat zijn geen dingen die passen bij uw persoonlijkheid. Maar ergens zijn ze een poging om die ervaring van kracht een soort vorm te geven, een soort uiting te verschaffen. Voor de mens is het geuite het enige kenbaar. Voor de geest is het gedachte het enige kenbaar. Maar voor de ziel is alleen het zijnde beleefbaar. Daar zit het grote verschil. Wanneer we dus in onszelf komen en we ervaren die innerlijke kracht, dan moeten we niet proberen om er een verhaal aan vast te knopen. Nou ja, misschien om een ander duidelijk te maken hoe belangrijk het is, maar verder niet. Het is er. En zolang we het aanvaarden als iets wat is, zonder er verder iets aan te verbinden, werkt het in ons, leeft het in ons, want we zijn deel van de totaliteit. In de geestelijke werelden, u zult het naar de overgang zelf ook merken, kom je in allerhand verschillende omgevingen terecht. Het zijn de beelden die je in feite zelf meeschept. De een komt terecht in een hel van diepe afgronden, met vurige plassen op de grond. Een ander komt terecht in een bergweide. Weer een ander in een stad. Een mooie of soms een hele grauwe. Maar langzaam ontgroei je eraan. En dan krijg je wat men noemt hoogzomerland. Een wereldje waarin hoogte moet worden uitgedrukt. Waarin we omhoog willen. En als we daar dan over praten, zeggen we dat zijn bergen. En waarin we een verbondenheid voelen, dat drukken we dan uit en we zeggen, er zijn wouden. En er is een vrede die schoonheid betekent. En daarom zeggen we dan, er zijn bloemen en vijvers. Maar ook daar gaan we bovenuit. En dan komen we in die wereld waarin eigenlijk trillingen alleen nog maar een rol spelen. Waarin vormen langzaam maar zeker vergaan zijn. Maar in die wereld zijn we nog steeds bezig met onderscheid te maken. We zijn nog steeds bezig met onszelf, als het ware, te weerspiegelen in alles wat we om ons heen zien. Totdat langzaam ook dit begint te vervagen. We komen in een wereld terecht die we dan het witte licht noemen. En waarom? Ja, wit omvat alle dingen, maar het is toch één ding. Het witte licht zou je kunnen omschrijven als een toestand waarin het ik zich nog wel van zich bewust is, maar niet meer van tegenstellingen ten aanzien van het ik. En als je eenmaal in die wereld bent, dan komt er een ogenblik dat je de behoefte niet meer hebt om jezelf te omschrijven. Dan ga je door het gouden licht. Dan ga je door het witte licht. Dan ga je binnen in het verblindende licht. Waarom? Verblindend omdat het bestaan zoals wij dit kennen, ons voorstellen, niet meer aanwezig is. En gelijktijdig het bestaan pas daar zijn verleiding schijnt te vinden. De kracht van de ziel, ja. Is de kracht van de ziel misschien het feit dat iets, een deel van ons, al achter het verblindende licht is verdwenen, bestaat in een alomvattendheid. Terwijl wij nog bezig zijn de dingen te vergelijken en ze met elkaar te vereenzelvigen of ten aanzien van elkaar af te meten, zeggende dit is leven, dit is tijd. Maar het alomvattende werkt in al. En zo zou je kunnen zeggen dat de ziel in alle dingen werkt, met alle dingen verbonden is en daardoor haar kracht ontleent aan haar eenheid met alle dingen en vanuit zich de kracht kan geven die alle dingen tezamen bezitten. En misschien zelfs meer dan dat. Kijk, ik heb geprobeerd om dat toch wat ingewikkelde onderwerp. Ik heb trouwens gezegd hoor, ik weet uw eigen schuld, wanneer u zegt, ja, we willen daar doorgaan. Ja. Dit ingewikkelde onderwerp te vereenvoudigen. Nu heb ik daarbij een hele hoop details maar weggelaten. En ik heb geprobeerd de hoofdzaken aan te stippen. Kunt u daar iets op zeggen? Wilt u er iets op vragen? Dan kunt u dat doen.
Ja, zou u nog iets sterker willen richten op eeuwige krachten en de ziel?
Eeuwige krachten en?
En de ziel. Dus niet van de ziel, maar en de ziel.
Nou, dat kan ik moeilijk. Want eeuwige krachten, dus het tijdloos bestaande, is datgene waarvan de ziel één klein deeltje is, waarin het als het ware opgaat als een druppel water in de zee. En we kunnen de ene druppel van de andere niet onderscheiden. En ik denk niet dat we, wanneer we eenmaal in die toestand komen, de ene ziel van de andere kunnen onderscheiden. We kunnen alleen maar zeggen, we zijn deel van de eeuwigheid. En dat deel van die eeuwigheid, dat voor ons de kern vormt van onze geest, voor ons, is datgene wat wij ziel noemen, tegelijkertijd voor ons de bron is van de kracht die in het geheel ligt. Je kunt die twee dus niet van elkaar scheiden eigenlijk. De ziel, simpel gezegd en religieus gezegd, de ziel is een vonk Gods die nimmer geheel van haar voortbrenger wordt gescheiden, de kracht van de voortbrenger in zich draagt en door zich kan ontladen, maar gelijktijdig aanzijn geeft aan een bewustzijn dat zinvol is in de omschrijving van het onomschrijfbaar.
Wat is dan de verhouding tussen de ziel en de geest? De verhouding dus. De relatie.
Ja, laat ik het zo zeggen. Je hebt een speelgoedbeestje, een soldaatje of een trommelijntje of zoiets, of weet ik wat u tegenwoordig hebt. Dat werkt om batterij. Nu ziet u het bewegende figuurtje. Maar datgene wat bepaalt hoe het beweegt, is het mechaniek wat erin zit. Maar de kracht waardoor het mechaniek functioneert, is het batterijtje. Het batterij is de ziel, het mechaniek is de geest en de stoffelijke persoonlijkheid is het atom.
voldoen?
Ja. Jij probeert te leren, maar zelfs is het vrij duidelijk.
Dat zou dus impliceren dat de ziel puur kracht is en geen goddelijke wil meer impliceert, geen goddelijke streven impliceert.
Juist 100%.
Ja, maar die is gericht. En de kracht blijft niet gericht. Algemeen.
Wij kunnen niet weten of er een goddelijke wil is. We weten alleen dat degenen die zich op een goddelijke wil beroepen, over het algemeen hun eigen menselijke voorstellingen en wil tot goddelijke wil verklaard hebben. Maar er is kracht. Die kracht heeft zijn eigen kwaliteit en eigenschappen. Ik neem aan dat zo er een schepper is die deze kracht genereert, zijn wil aanwezig is in het functioneren en bestaan van de kracht. En dat ze dus niet de kracht afzonderlijk gezien kan worden als iets wat ook nog wil moet bezitten. Het wezen van de kracht is in feite de beperking ervan, de gerichtheid ervan, zo wil, buiten ons voorstellingsvermogen die gerichtheid, maar goed, de gerichtheid daarvan die ook in onze ziel aanwezig is. Maar door ons niet als een wil kan worden omschreven, maar alleen als een kracht.
En als dan die biologische vorm van het ego werkt, zoals in uw stadium, is dan die kracht ook nog het vermogen dat u de gelegenheid geeft om te manifesteren op aarde?
Ja, daar hoort nog wat anders bij. Daar horen nog bepaalde astrale foefjes bij. Met andere woorden, om in de materie te werken heb je een half materieel voertuig of bemiddelingstuig, zou ik beter kunnen zeggen, want anders denkt u direct aan het lichaam, een soort snoeien nodig om de verbinding te maken. Maar in mij en mijn werelden, ja, die bestaan ook vanuit die ziel, want dat is de kracht waardoor al datgene buiten mij ontstaat. Voor mij. En dat het veel persoonlijker is, veel meer relatief is dus, dan een mens op zijn wereld ooit kan beseffen. Maar ja, dat is dan inherent aan de vorm waarin ik bestaan. Maar de kracht die mij doet bestaan, is de ziel. En wanneer ik hogerop ga, is de kracht die mij steeds meer, als het ware, vervult, mijn ziel. En pas wanneer ik kom aan de grens, waarbij ik mezelf als het ware tegenkom en zeg, zo ben ik, dat ben ik dus, dat ben ik als onderdeel van een geheel, dan blijft alleen de ziel over. De geest verdwijnt eerst op het ogenblik dat het totaal bewustzijn de inhoud van de geest opneemt en het wezen waardoor het bewustzijn ontstaan is terugkeert tot zijn bron.
Ja, dus die ziel, wat u zei, een bepaalde fase, dat je achter het licht komt zijn. Maar ik stel me zo voor dat je ziel dat altijd is en nooit ergens anders is. Als u over is wil praten natuurlijk, hè, over plaats.
Ja, als u wilt praten over is, ja, dan kun je zeggen, daar waar leven is, is de ziel, want zonder de ziel is geen leven mogelijk. En dan zitten we erg in de metafysica natuurlijk.
Ja, maar zonder ziel is zonder leven best een ziel mogelijk.
Daar waar een ziel bestaat als een afzonderlijke uiting, heeft zij een vorm en moet er dus van bestaan of leven, als u dat wilt, gesproken worden. Op het ogenblik dat ze die uiting niet bezit, is ze deel van een goddelijke totaliteit en we kunnen niet zeggen in hoeverre zij daarin als persoonlijkheid moet worden gezien. Vanuit ons standpunt is ze gelijk aan alle andere energieën, daarvan niet te onderscheiden.
Belichaming,
ja. Dan moet ik zeggen, ja, ik heb ook een belichaming, alleen bestaat die uit geconsolideerde energie. Ik heb dus ook een lichaam, en als u dat een biologische binding wilt noemen, ja, dan bezit ik erin. Maar het is niet meer een binding die vergelijkbaar is met de binding tussen uw besef en uw lichaam. Mijn vorm is een directe uiting van mijn besef, ten aanzien van de buitenwereld daardoor zodanig omschreven en gevormd, dat ik aan die buitenwereld kan beseffen wat ik zelf ben. Maar we zijn wel diepzinnig, maar u hebt zelf veroorzaakt.
Ja, het is wel leuk.
Maar het gevoel van een individu zijn of een aparte persoonlijkheid ben je kwijt wanneer die ziel zich vereenzelvigt met het al?
Dat weet ik niet met zekerheid. Als ik zo van was, zou ik niet meer zitten.
Ja, juist. Dan kom je niet meer terug. Hè?
Ik vind de vergelijking met die druppel vind ik wel leuk. Als je blijft toch altijd druppel in het water?
Ik zou zeggen, de delen van de druppel vermengen zich met de delen van alle andere druppels. Ja. Maar er vormen zich voortdurend druppels waarin dus de oude druppel mee vertegenwoordigd is. Er is dus geen ophouden van het bestaan. Maar er is een ophouden van individualiteit als ik besef tegenover, als het ware, het geheel van het bestaan. En daarvan in de plaats komt een besef van deel zijn van een geheel bestaan, dat je niet meer alleen kunt uitdrukken door te zeggen, dit ben ik. Misschien zou je kunnen zeggen, dit is zijn, of ik ben. Ja, ik denk dat dat wel blijft bestaan.
Ja, zo dat.
Ja, God zelf zegt toch ook, als we de Bijbel mogen geloven, ja, die we overigens met veel kruiderijen dienen te consumeren, maar...
Ja, dat is ook een menselijke vertaling niet.
Ja, maar een van de treffende dingen is dat God spreekt in stilte en zegt, ik ben die ben.
Ja, dat is een vertaling.
Dat klinkt als een raadselspreuk, maar als je even realiseert, ik ben het zijn, dat is. En dan zeggen we, dat is alomvattend. Misschien wel, misschien niet, weten we niet. Maar we kunnen wel zeggen, het omvat al datgene wat wij zijn. Ja, en dan ziet u hoe zo'n mystieke uiting eigenlijk toch weer een soort omschrijving geeft. Want God zegt, ik ben die ben. Er is dus een besef van zijn persoonlijkheid ergens. Gelijktijdig is die persoonlijkheid omvattend al het zijnde. Wat is die persoonlijkheid dan? Weten we niet.
Is de schepping dan niet de hele schepping, niet de persoonlijkheid?
Wij nemen aan,
ja, dat
want
is
we weten niet, we nemen aan, dat het totaal van de schepping door alle tijden, als het ware het spiegelbeeld is van de kracht die dit zijn mogelijk maakt. Of anders gezegd, alle beseften samen genomen dat ooit zal bestaan of ontstaan is of ontstaan zal, vormt de omschrijving van God, zodat God zichzelf kent in zijn schepping.
Mag ik uw eigen vergelijking nog even volgen, die batterij? Mogen we dan zeggen dat de eeuwige krachten uiteindelijk de spanning is die in de batterij gestopt wordt?
Het eeuwige is de kracht zelf. De ziel is datgene waardoor de kracht werkzaam wordt, de batterij. Deze kracht kan activeren het elektromotor.
Ja. Dat is de leukste vergelijking, ja.
Ja, ik ontdek wel dus dat u dol bent op speelgoed en batterijen.
Nee, wij zijn dol in op een taal die we dus nog net kunnen vatten. En dan ga je in vergelijkingen, Jezus deed het ook, dan ga je in vergelijkingen werken.
Ja,
die de persoon in kwestie nog net volgen kan. En ik vind deze vergelijking van batterij, apparaatje en het apparaatje wat je ziet werken, het motortje wat erin, ik vind dit een prachtige vergelijking, maar dan zit ik nog steeds met mijn eeuwige krachten. En dat zou dus de lading van de batterij kunnen zijn.
Dat is de elektriciteit, ja, die door de ziel kenbaar wordt.
Ja.
Batterij maakt de energie kenbaar. Ja. En dan kunnen we niet verder gaan, want in de batterij moeten we dan zeggen, het is uiteindelijk een chemische wisselwerking waardoor potentiaal ontstaat. Terwijl we van de ziel niet kunnen zeggen wat ze is. We kunnen alleen zeggen, zij is een kernpotentiaal dat binnen een bepaalde vorm een kenbare kracht wordt. Dus u ziet het bezwaar van vergelijkingen.
Is het niet dat de ziel een een kracht is, de hele kracht, en waar je maar een deeltje van bewust bent.
Ja, dat is moeilijk om daar een juiste parabel, zoals ons vriendje zei, voor te vinden. Wanneer ik een regendruppel voel, dan zou ik kunnen zeggen, ik heb hiermee gevoeld de oceanen,
ja,
waaruit de wolken zijn opgestegen, waarvan nu één klein deeltje gecondenseerd mij bereikt.
Ja.
Op die manier zou je dat ook kunnen zeggen. Dus ik dacht dat ik u geantwoord had, maar als het niet zo is, zeg maar rustig. Ja. Ja, vrienden, dan geloof ik dat we langzaam maar zeker een einde gaan maken aan alle diepzinnigheid. En dan wil ik toch nog iets zeggen. Dat de kracht in ons bestaat, is buiten twijfel, dacht ik. Hoe we haar omschrijven en wat we haar oorzaak noemen, is voor discussie vatbaar. Maar het feit dat die energie een bepaalde uiting vindt en dat deze uiting voor ons leven betekent, lijkt me weer ontwijfelbaar. Laten we dan zeggen dat het geheel van die kracht ten doel heeft op dit ogenblik om ons te doen leven zoals we zijn. En laten we het is allemaal heel mooi en diepzinnig, maar dat helpt ons niet verder. U leeft op aarde. De kracht van de ziel is in u. De kracht van de ziel kan zich door u uiten. En daarom moet u zo nu en dan even proberen uw ik-besef te verliezen. Voor een kort ogenblik. Omdat de kracht in u werkzaam kan worden. Maar wanneer die kracht dan eenmaal werkzaam is, dan moet ze geuit worden door datgene wat u bent. De manier waarop u leeft. Het wezen dat u nu bent. Of u in de stof leeft of dat u later in de spier bent. Want dat is voor ons de taak. We kunnen naar zitten denken over de vraag waar het leven vandaan komt. We kunnen proberen alle omschrijvingen te vinden waardoor de zaak biologisch of anders verklaarbaar wordt. Maar het ontheft ons niet van de noodzaak om te leven. Wij zijn. En aan dit zijn kunnen wij ons niet onttrekken. Dan moeten we zo nu en dan vergeten hoe wij het zijn voor onszelf omschrijven, om deel te worden van het werkelijk zijn. Maar we zullen het alleen kunnen uiten via datgene wat nu ons zijn voor ons uitmaakt. De kracht van de ziel is de motor, de bewegende kracht. Wij zijn de uitvoering die gegeven wordt aan deze kracht en door deze kracht. Laten we die kracht dan zo goed mogelijk zijn, uitbeelden en beleven. En laten we daarnaast beseffen dat in ons stoffelijk wezen, wanneer we op aarde leven, nog zoveel andere ikjes schuilgaan. Andere delen van beseffen en bestaan. Dat er altijd een vorm zal zijn waardoor de kracht zich in ons kan uiten. En wanneer alle uiting ophoudt, dan blijft de potentie van die uiting behouden in de kracht, zelfs wanneer ze rust. En ik hoop dat ik daarmee dan u niet te zeer teleurgesteld heb. Als u het wel vindt, nou ja, wijt het dan maar aan die vorige spreker die dat gekke onderwerp heeft opgegeven. Waaraan, als u het wel interessant vindt, nou ja, misschien zou u een volgende keer, Dima vraagt, eens kunnen spreken over de interrelatie tussen de verschillende werelden waarvan het ik deel uitmaak. Ja, als ze mij een knoop geven, geef ik er een terug. Bedankt.
Buitenaardse
vraag. Dat is geen buitenaardse vraag, maar als u dit interessant hebt gevonden, en dat stel ik dus als voorwaarde, dan kunt u met dat onderwerp aankomen. En als u nou denkt, nou, liever niet nog een keer, dan geeft u gewoon ander op, mocht u zelf verzinnen.
Kunt u nog eens zeggen? De interrelatie?
Het is vastgelegd.
Oh ja.
De interrelatie tussen de werelden waarvan het ik deel uitmaakt. Weet u dat?
Ja.
Ja? Nou, rustig nog een keer naluisteren of nalezen, dan kom je erachter. En dan dank ik u dus dat u me deze mooie knoop dan toch op een redelijke wijze hebt laten oplossen, zo noem dan. En ik wens u toe dat u niet alleen begrijpt wat ik bedoeld heb, maar dat u ook nog in uzelf daardoor die stilte kunt vinden dat ik vergeten, waardoor de kracht in u in toenemende mate door u werkzaam kan zijn. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel.
Ja, in dit tweede gedeelte.